Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, het zevende vers willen wij gaan zingen. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Wat er verder volgt in vers 7 van Psalm 33. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 96, het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. En daarna wordt u gelezen allereerst uit 1 Korinthe 15, de eerste 11 versen. En daarna uit Handelingen 9, vers 1 tot en met 9. Schriftlezing voor deze morgen is dus 1 Korinthe 15, het eerste tot en met het elfde vers, en vervolgens Handelingen 9, vers 1 tot en met 9, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 96, het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn orsen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen 1 Korinthe 15, de eerste 11 verzen. Voorts, broeders, maak ik u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het meerdere deel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo heb gij geloofd. Vervolgens lees u Handelingen 9, de eerste 9 verzen. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enige van die van de weg waren vond, hij dezelve, beide mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw harde verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem op de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij Handelingen 9, de eerste 4 verzen. Daar lezen we Gods woord en de tekst voor deze morgen. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelve bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, wanneer wij aan de morgen van deze bijzondere zondag samenkomen, dan bidden wij u of u ons alles wil schenken wat nodig is. U hebt ons op deze bevrijdingsdag op laten gaan naar uw huis, of u geeft dat wij thuis mogen meeluisteren. En u schenkt het ons als land en volk al zoveel jaren dat we bevrijd mogen zijn van de tirannie van de bezettende macht. Maar Heere, wij moeten voor u belijden dat wij de vrijheid zo vaak hebben gebruikt tot een oorzaak van het vlees, zoals de Bijbel dat zegt. Wij hebben onze bewegingsruimte, onze vrijheid in lichamelijk en in politiek opzicht als land en volk, en misschien moeten we het ook heel persoonlijk voor u belijden, zo dikwijls gebruikt om de zonde achterna te wandelen. En Heere, wilt u dat schuld maken in ons leven? Wilt u als de grote opgestane koning ook tot ons spreken, zoals u eenmaal op een bijzondere wijze sprak tot Saulus van Tarse, en u noemde hem bij de naam, en u omscheen hem met het licht van uw majesteit, en u legde uw goddelijke en heilige vinger bij de schuld in zijn leven. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? U bent nog dezelfde Heer. En als u krachtig werken gaat in het leven van jongeren en van ouderen, o, dan zullen de uitwendige tekenen wel ontbreken. Dan is er niet meer een zichtbaar licht en dan is er niet meer een hoorbare stem. Maar geestelijk gesproken gebeuren dan toch nog dezelfde dingen. Dan plaatst u ons in het licht van uw majesteit en van uw heiligheid. En dan gaat u de zonde aanwijzen in ons leven. Maar altijd met de bedoeling dat u ons zou gaan brengen aan uw voeten. En de Heere, we bidden van u, laat dat werk ook deze zondag onder ons mogen plaatsvinden. Wilt u daarvoor de prediking van uw woord gebruiken? U hebt het toch zelf gezegd in uw woord, dat u de dwaasheid van de prediking wil gebruiken en dat u die uitverkoren hebt om zondaren zalig te maken. U hebt het toch zelf beloofd, Heere, dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het voorspoedig zal zijn waartoe u het zendt. Heere, wilt u het geven deze morgen onder ons? En wil u dan krachtig werken door uw woord en door de krachtige bediening van uw Heilige Geest te paren aan dat woord, opdat zondaren voor u mogen neervallen in het stof met die vraag die Saulus eenmaal stelde: wie zijt gij, Heere? En wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, wij hebben dat niet verdiend. Aan onze kant ligt alles verzondigd en verbeurd. Maar wil u reden nemen uit uzelf? Saulus van Tarsen had het even min verdiend. Hij was menselijk gesproken onbereikbaar. Hij was onwillig. Hij was onwaardig. Maar wil u vandaag mensen opzoeken en te sterk worden die onbereikbaar zijn, menselijk gesproken, die onwillig zijn, die het niet verdienen en onwaardig zijn om uw stem te horen. En als we op onze plaats zijn, dan zal dat vanmorgen ook onze persoonlijke belijdenis zijn, dat wij het niet verdiend hebben om uw stem te horen. Heren, gebruik uw woord tot bekering, maar gebruik het ook tot onderwijs van degenen die door u werden gesteld op de weg des levens. Heren, wil u aan een ieder van ons denken. We dragen hen die het moeilijk hebben aan u op. We bidden u, Heren, voor de zieken en voor degenen die herstellend zijn. We denken aan onze zuster Alderliste, die een traject van revalidatie ingegaan is. Wil u er uw zegen over geven? Wil u haar sterken en helpen? En denkt u ook aan haar man en aan de kinderen? Wil u voor hen alle zorgen, naar het lichaam, maar ook naar hun ziel? Heren, we dragen onze broeder Kramer aan u op, die al zo lang herstellend is en voor wie toch ook weer duidelijk geworden is dat dat herstel nog maar heel ten dele is en dat er ook weer teleurstellingen zijn omdat het bot niet goed groeit, aangroeit. En nu bidden wij van u of u ook aan hem wil gedenken en of u voor hem wil zorgen, ook bij het ouder worden. Geef ook hem wat lichamelijk en geestelijk nodig is. We dragen zijn oude moeder aan u op, onze zuster Kramer, die deze pas begonnen week 100 jaren hoopt te worden. Heere, wil haar in haar hoge ouderdom ook schenken wat nodig is. We bidden u, Heere, voor onze broeder Landman, die deze week onderzoeken zal ondergaan. Met het oog op de klachten aan het oog wil u hem sterken en wil u hem helpen. En hem in alle dingen nabij en goed zijn. Heere, zo bidden wij u om wat nodig is. We vragen het u voor de rouwdragenden onder ons. U kent de eenzamen, degene die een verborgen kruis moeten dragen, ontferm u over allen. Wil u daar zijn waar spanningen zijn in het huwelijk of in het gezin? Heere, wil u zich ontfermen. Wil u wijsheid geven. Wil u bewaren voor een weg die niet goed is. Wil u boven alles bekerende genade schenken. Heere, zegen alle die deze dag geroepen worden om uw woord uit te dragen. Geeft u wat nodig is. We dragen ook onze broeder Droger aan u op. Geeft u hem wat nodig is bij het studeren, maar ook bij het proponeren in het midden van de gemeente. We willen u bidden, Heere, voor diegenen die het woord niet kunnen bedienen naar de lust en liefde van hun hart, terwijl ze dat zo graag zouden willen. Gedenk ze. We dragen dominee Bos van Werkendam aan u op, die al enige tijd is uitgeschakeld. Wil u hem herstel geven en alles schenken wat nodig is. Heren, we mogen u deze morgen ook ootmoedig erkennen voor het feit dat u ons nog aan de gemeente verbonden hebt willen laten blijven. U weet ook wat er in het hart van uw dienaar is. Als hij na het bedanken weer voor het eerst in het midden van de gemeente mag voorgaan. U hebt het nog willen schenken, Heere. Uw naam zij daarvoor erkend. We bidden van u of u ons gebruiken wil als slijk aan uw goddelijke vingers. Opdat blinde zielsogen in Rotterdam mogen worden geopend. Maar ook opdat uw volk en kinderen mogen worden verder geleid op de smalle weg die ten leven leidt. Heere, wij zijn daarin zo afhankelijk van u. En later in het midden van de gemeente, waaraan we ons verbonden mogen weten, veel gebed mogen zijn voor de prediking van het woord en voor het andere ambtelijke werk. Mogen we ook de vakant blijvende gemeenten van Ameide en Vianen hartelijk aan u opdragen. Wil u als de koning van de kerk zorgen en alles schenken wat nodig is. Heere, zo ziet het alles op u. Deze morgen, gedenk ons tezamen, wil u ons een verbeurde, maar een onmisbare zegen schenken. Sterk allen die een taak hebben in de dienst. Heren, mogen we zo aan het einde van onze gebeden en ook van onze voorbeden, ook de familie van Hartingsveld in Alblasserdam aan u opdragen. Familie van verschillenden in de gemeente, een collega van anderen, een oud collega van onszelf, werd uit het leven weggenomen. En we bidden u, Heere, om troost en alles wat nodig is voor zijn vrouw en voor de kinderen, sterken ieder. Wil u zich zo ontfermen? Doe ons beseffen, Heere, dat we op reis zijn naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En geeft u dat wij werkzaam mogen worden met onze onsterfelijke ziel, als we het nog nooit werden. En wil u geven dat wij onze ziel als een kostbare schat mogen uitdragen uit een ondergaande wereld. In het heden van de genade, bind het woord op ons hart en hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 45e psalm, tweede en het derde vers. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijk in uw heerlijkheid, op het zuivere woord der waarheid, rijd voorspoedig. Tweede en derde vers van psalm 45... Er zijn deze zondag 3 collecten, bestemd voor de eredienst, onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 2, het zesde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Vrees Heeren macht en dienst zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Het zesde vers van Psalm 2 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in dat grote opstandingshoofdstuk, 1 Korinthe 15, schrijft de apostel Paulus over heel wat verschijningen van de opgestane Heer Jezus. En al die verschijningen zijn een wonder. Maar het grootste wonder, dat is toch wel voor Paulus geweest wat hij in het 8e vers schrijft. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Ten laatste van allen. Op een moment dat niemand het verwacht had, is hij ook door Paulus, of zoals we hem op dat moment in zijn leven vaak noemen, door Saulus van Tarse gezien, als door een ontijdig geborene, schrijft de apostel later. Daar bedoelt hij eigenlijk twee dingen mee. Daarmee zegt hij, op een moment dat niemand het meer verwacht had, dat het niet meer mogelijk was, dat het niet meer kon, menselijk gesproken. En tweede wat de apostel daarmee wil zeggen, terwijl ik het op geen enkele manier waardig was, terwijl ik het op geen enkele manier verdiend had. En u begrijpt, dan gaat het over die wonderlijke verschijning van de opgestane Heer Jezus aan Saulus op de weg naar Damascus. Dat is een belangrijke gebeurtenis geweest, niet alleen in het leven van Paulus, maar ook voor ons allen. Want het heeft de Heilige Geest goed gedacht om deze gebeurtenis verschillende keren in het woord van God te laten opschrijven. U moet dat nog maar eens op een ander moment nagaan. U leest over de bekering van Saulus in Handelingen 9. Dan schrijft Lucas erover als schrijver van dat Bijbelboek. Maar u leest er ook over in Handelingen 22. Dan vertelt Paulus er zelf over vanaf de trappen in Jeruzalem. En u leest er nog een keer uitvoerig over in Handelingen 26. Tot driemaal toe wordt de gebeurtenis van de bekering van Saulus ons in Gods woord verhaald. En dat is met een bedoeling. Altijd, wanneer wij in Gods woord herhaling vinden, is dat om het belang van deze gebeurtenis duidelijk te maken. En dat is nog niet het enige. Maar als u daar de brieven van Paulus eens naast legt, dan ontdekt u dat hij ook op allerlei plaatsen in zijn brieven nog eens naar zijn bekering verwijst. 1 Korinthe 15 heb ik u al genoemd, Galaten 1, Filippenzen 3, 1 Timotheus 1, verschillende plaatsen waarin hij terugblikt op dat wonder in zijn leven. En nu is de vraag natuurlijk voor ons vandaag, wat ligt daar voor boodschap in, voor u en voor mij? Want misschien, zo las ik in de achterliggende week, en dat vond ik eigenlijk een hele treffende uitspraak, als ik me niet vergis, van dominee van der Sluis, die hier ook in Rotterdam gestaan heeft. Maar die heeft eens gezegd, misschien hebben we wel zo vaak tegen elkaar gezegd dat een Paulusbekering niet nodig is, dat we met z'n allen zijn gaan geloven dat bekering helemaal niet meer nodig is. Er liggen lessen in deze geschiedenis. Is het dan nodig om net zoals Saulus van Tarse bekeerd te worden? Wel gemeente, die vraag wil ik dan aan het begin ook maar boven de preken. En als de Heer het geeft willen we verschillende keren bij deze geschiedenis stilstaan. Maar die wil ik dan ook maar boven de preken schrijven. Daar hopen we met elkaar wel een antwoord op te zoeken en op te mogen ontvangen. Maar vandaag willen we dan een begin maken aan deze geschiedenis en we schrijven bij onze tekstwoorden: de opgestane Christus verschijnt aan Saulus van Tarse. De opgestane Christus verschijnt aan Saulus van Tarse. Dan letten we op drie dingen. Allereerst de man aan wie Christus verschijnt. In de tweede plaats het licht waarin Christus verschijnt. En tenslotte de stem waarmee Christus verschijnt. Dus de opgestane Christus verschijnt aan Saulus van Tarse. Allereerst de man aan wie Christus verschijnt. Dat is vers 1 en vers 2. In de tweede plaats het licht waarin Christus verschijnt, vers 3, hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En tenslotte de stem waarmee Christus verschijnt, vers 4, waar gezegd wordt, hij hoorde een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Als aan het begin van ons teksthoofdstuk van vanmorgen de naam van Saulus valt, dan is dat niet voor de eerste keer in de Bijbel. En ook niet voor het eerst in het boek Handelingen. Het is voor de derde keer dat we hem in dit Bijbelboek ontmoeten. En in die verschillende keren ligt eigenlijk een opklimming, een gruwelijke opklimming zouden we wel kunnen zeggen. De eerste keer dat wij Saulus ontmoeten is dat in hoofdstuk 7 vers 58. Daar gaat het over de geschiedenis van de steniging van Stefanus. En wanneer dan de Joodse leidslieden hun stenen werpen naar deze getuigen van de opgestane Christus, dan lezen we dat ze hun klederen aflegden aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Saulus was erbij toen Stefanus gestenigd werd. En hoe was hij erbij? U leest dat nog in het eerste vers van hoofdstuk 8. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. Dus Saulus heeft zich verheugd in de dood van Stefanus. Als eerste. Zo ontmoeten we deze Saulus van Tarse om te beginnen. En dan de tweede plaats waar we hem ontmoeten, hoofdstuk 8 vers 3. Ik lees u dat vers voor. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen leverde hen over in de gevangenis. Dus we krijgen het beeld op deze tweede plaats in het boek Handelingen dat Saulus niet tevreden is geweest met wat hij zag toen Stefanus doodgestenigd werd. Toen zag hij er één sterven voor de zaak van Christus en dat was hem tot grote blijdschap. Maar Saulus die wilde doorgaan met de vervolgingen en hij vervolgde christenen in Jeruzalem systematisch zouden we kunnen zeggen. Hij gaat de huizen langs. En hij trekt mannen en vrouwen en levert hen over in de gevangenis. Dat is het tweede. En dan in onze tekst van vanmorgen komen we die Saulus voor de derde keer tegen. En dan blijkt zijn vijandschap nog niet bedaard te zijn door al die wreedheden die hij ondergaat, die hij bedrijft tegenover de mensen in Jeruzalem. Maar dan beseft Saulus van Tarse het dat er ook nog mensen zijn gevlucht vanuit Jeruzalem naar de steden in de omgeving. En dat die daar de veilige wijk hebben gezocht. En onder die steden neemt Damascus, de hoofdstad van Syrië, geen onbelangrijke plaats in. Saulus vermoedt zo dat daar in Damascus, waar een grote Joodse gemeenschap was, er waren meerdere synagogen, zo lezen we in Gods woord. Saulus vermoedt dat heel wat christenen ook daarheen gevlucht zijn. En in zijn vijandschap, in zijn wreedheid, richt hij zich nu op de christenen buiten de grenzen van Israël. In Damascus, hoe lezen we het aan het begin van onze tekst? En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Daar wordt ons het beeld getekend van een roofdier, van een verscheurende wolf of een verscheurende leeuw. Een man die briest in zijn vijandschap tegen Christus en tegen alles wat van Christus is. Saulus blazende, snuivende, zo zouden we mogen vertalen. Of een andere mogelijkheid, die betekenis heeft het woord ook. En Saulus inademende nog dreiging en moord. Zo was het bij hem ook. Hij ademde die dreiging en die moord tegen de volgelingen van Christus als het ware in. En hij blies het ook weer uit. Dat is wel een aangrijpend beeld, gemeente. Wat hebben wij in de achterliggende week, wat hebt u, wat heb jij ingeademd? En wat ademen wij geestelijk gesproken uit? U begrijpt, dan bedoel ik de geestelijke dingen. Wat hebben wij geestelijk gesproken ingeademd? En wat ademen we, wat blazen we uit? Er staat hier, Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. En met die discipelen wordt hier niet bedoeld de 12 discipelen, maar dat is hier een aanduiding voor alle volgelingen van Christus, die pas vanaf Handelingen 11 ook christenen worden genoemd. Hier nog niet. Maar dan lezen we dat Saulus ging tot de hoge priester. Dat was in die tijd waarschijnlijk Caiaphas, nog steeds. Dezelfde Caiaphas voor wie Christus heeft gestaan. Saulus ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge. We moeten bedenken, om onze tekst te begrijpen, dat het zo was dat de hoge Joodse raad, het Sanhedrin, en de hoge priester was de voorzitter van dat Sanhedrin, dat hij ook het opzicht had over de synagogen buiten de grenzen van Israël. Dus ook het opzicht over de synagogen in bijvoorbeeld Damascus. En wat Saulus nu doet is, hij vraagt aan de hoge priester als voorzitter van dat Sanhedrin om brieven. En in die brieven daar zal dan moeten staan dat Saulus een gerespecteerd man is in Jeruzalem. En daar zal in moeten staan dat mensen die Jezus Christus navolgen een groot gevaar zijn en dat ze onmiddellijk vanuit de synagoge in het buitenland moeten worden uitgeleverd aan Saulus. Zodat Saulus, en dat zegt het slot van vers 2, zodat hij dezelve bij de mannen en vrouwen gebonden zou brengen naar Jeruzalem. Dus dat is zijn bedoeling geweest. Straks komt hij daar in Damascus aan, hij overhandigt zijn brieven, hij krijgt alle medewerking van de overste van de synagoge daar. En ze zullen daar alle volgelingen van Christus, degene die van die weg waren, zo worden ze hier en ook op andere plaatsen in de eerste tijd van de christenen genoemd, degene die van die weg, en eigenlijk moeten we weg met een hoofdletter schrijven, waren, hij zal ze binden en hij zal ze naar Jeruzalem brengen. Wel, daar hebt u de man aan wie de opgestane Christus gaat verschijnen. En als we zo even hebben geluisterd naar de eerste twee versen van Handelingen 9. En we laten dat beeld van die briesende leeuw, die Saulus van Tarse hier is, een ogenblik op ons inwerken. Dan moeten we zeggen, het was een man die bij uitstek onwillig was om maar iets te horen van Jezus Christus en van het evangelie van hem. Daar moest Saulus niets van hebben. Hij was een grote vijand van het woord van Christus en van het evangelie van de Zoon van God. Onwillig. Hij was bovendien, dat is nog iets anders wat we kunnen schrijven bij het portret van Saulus. Hij was menselijk gesproken volledig onbereikbaar. Wie van de evangelisten in Jeruzalem, wie van de volgelingen van de Heer Jezus Christus zou bij deze Saulus kunnen komen en hem het woord kunnen prediken? Niemand die het zou durven. We lezen later in de geschiedenis dat zelfs een Ananias in Damascus aanvankelijk niet durft. En dat was toch een man die op grote afstand van Jeruzalem woonde, zo'n 250 kilometer verderop. Een onwillige, vijandige zondaar, dat was Saulus. Een onbereikbare zondaar voor het evangelie, menselijk gesproken, dat was Saulus. Een onwaardige zondaar, die niet verdiend had dat het evangelie tot hem zou komen, dat Christus zich aan hem bekend zou maken. Dat was Saulus ook, want in zijn vijandschap en in al datgene wat hij gedaan had door de gemeente van Christus te verwoesten, was hij niet alleen van nature, maar ook nog eens in de uitleving van zijn zonde, het in alle opzichten onwaardig. Had hij er geen enkel recht op dat Christus in gunst, in ontferming op hem zou neerzien. En toch, gemeente, aan deze Saulus zal Christus zich bekendmaken. Aan deze Saulus zou Christus zich op de weg naar Damascus openbaren. Zo onwillig, zo onbereikbaar, zo onwaardig, maar het staat de opgestane Heer Jezus Christus niet in de weg. Hier vinden wij, als ik het zo mag zeggen, een monument van vrije genade. De bekering van Saulus. En daar ligt een boodschap in. Voor wie? Daar ligt allereerst een boodschap in voor mensen die in hun eigen leven ontdekken dat ze zulke onwillige mensen zijn. Die in hun eigen leven ontdekken dat ze zulke onbereikbare mensen zijn. U bent wel onder het woord of u luistert wel mee, maar u moet klagen over uw hart. En u ontdekt het dat uw hart niet goed is. Dat er zoveel vijandschap is, zoveel afkeer is van het woord van God. En u ontdekt het in uw leven dat u het niet waard bent en het niet verdiend hebt om zijn stem te horen. Maar misschien is het tegelijkertijd ook wel een vijandschap die tegen dat besef weer opkomt. En dat alles maakt een nood in uw leven groot. Als u zo vanmorgen in de kerk zit. Als u misschien wel denkt bij uzelf, oh, het zal voor mij nooit kunnen. Het zal voor mij niet meer kunnen, want ik ben te oud en te koud. En te hard en te vijandig. Als je het misschien wel zegt terwijl je nog jong bent. O, er is in niets in mijn hart dat naar God vraagt. Maar hoor eens vanuit de geschiedenis van onze tekst van vanmorgen. Als de opgestane Christus met kracht gaat werken in je hart en in je leven, dan val je voor hem neer. En er is geen mens onbereikbaar voor deze opgestane koning. Hij die Saulus staande hield, hij is nog dezelfde. En als het een nood is in uw leven, hoe zal ik toch ooit bekeerd worden? Ik weet, dat kunnen wij ook zeggen als een gewoontezin. Maar als het een nood is in je leven, als het je gebed is, als je jezelf zo tegen hebt, o, leg dan toch, jonge vriend, ouderen je vinger bij de woorden van onze tekst. En zeg het dan toch, Heere, u die Saulus tot bekering brengt, u bent toch nog die levende, die opgestane Christus. U kunt toch nog hetzelfde. En u bent toch die bereidwillige, die een onwaardige Saulus, die het niet verdient had, te sterk bent geworden. Er ligt een boodschap in onze tekst, voor wie nog meer? Voor ouders, voor grootouders, maar misschien ook wel voor jonge mensen, die zorg kennen over anderen die hen lief zijn. Uw kind, uw kleinkind, je man of je vrouw, hij of zij is afgedwaald bij de Heere vandaan, menselijk gesproken onbereikbaar. En als u eerlijk bent en u kijkt naar hem of haar, dan komt u er uw eigen beeld zo in tegen van nature. Er ligt een aanmoediging in deze geschiedenis. Waartoe? Om te bidden. Om te bidden voor uw kind, voor uw kleinkind, voor je man of voor je vrouw, voor uw schoonzoon of voor uw schoondochter, om te bidden tot die koning die aan Saulus verscheen. Want vergeet u het niet, de bekering van Saulus is een wonder van God, maar het is ook de verhoring van het gebed van Stefanus. Toen hij in de laatste ogenblikken van zijn leven die mannen zag staan met de stenen in de handen, klaar om hem dood te stenigen. En toen hij daar in de verte ook die jonge Saulus zag, met al die klederen aan zijn voeten. En toen is Stefanus neergevallen en toen heeft hij het geroepen. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Dat is een gebed geweest om vergeving. Maar als de Heere een zonde vergeeft, dan vergeeft de Heere nooit maar één zonde. Als de Heere zonde vergeeft, dan schenkt hij ook zijn genade. En als de Heere vergeving schenkt, dan gaat dat niet om buiten de echte bekering. En daarom, de bekering van Saulus is ook verhoring van het gebed van Stefanus. Er ligt een aansporing in onze geschiedenis om te bidden voor hem of haar die onbereikbaar is. Die onwillig is tot die ene die raad weet met onwilligen en die de vijandschap in hun harten kan verbreken. Tot die ene die in zijn genade afdaalt naar onwaardigen. Tot die ene die in zijn almacht mensen kan zalig maken die menselijk gesproken onbereikbaar zijn. Onze tweede gedachte. Het licht waarin Christus verschijnt. We lezen verder in vers 3. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. Een reis van Jeruzalem naar Damascus was een reis die in die tijd zo'n 5-6 dagen duurde. En ik vind het een waarschijnlijke uitleg die ik tegenkwam dat Saulus als een heel nauwgezette onderhouder van de wetten van de Here en ook van het gebod van de Sabbat direct na de Sabbat is weggegaan. En dat hij zich gehaast heeft om in die 6 dagen die er lagen tussen de ene en de andere Sabbat zijn reis te maken. Daarom is het waarschijnlijk ook dat hij zijn reis maakte op het heetste moment van de dag, wanneer veel mensen een ogenblik rust namen. Want het is op dat moment, zo rond de middag, zo weten we uit Handelingen 26... dat er gebeuren gaat waar onze tekst van spreekt. Als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. 5 dagen, misschien wel 5,5 dag van de reis zijn voorbij. Saulus is vermoeid, maar hij is er bijna. En dan zal hij zijn vijandschap tegen de christenen in Damascus ook nog eens kunnen uitleven. Dan zal hij hen ook grijpen. En Saulus meende dat hij met dat alles een Gode welbehagelijk werk deed. Een werk dat de Heere goed vond. Waar de Heere vreugde uitschepte. Het geschiedde dat hij nabij Damascus kwam. Hij is er bijna, daar waar hij op die grote, ontzaggelijk grote berg met schuld nog meer schuld zal leggen. En dan gebeurt het. Dan steekt de opgestane Christus met eerbied gesproken zijn hand uit en die zegt het tot hiertoe, Saulus van Tarsus. Tot hiertoe en niet verder. Dan grijpt Christus Saulus in het hart. Dan wordt Saulus van Tarsus gearresteerd. Dat is het woord wat hij in Filippenzen 3 zelf gebruikt als hij zegt dat hij van Christus Jezus gegrepen is. Tot hiertoe. Christus houdt hem tegen. Christus brengt hem op de knieën. En hoe doet de Heere dat? We lezen dat allereerst in het tweede gedeelte van vers 3. Daar staat: en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. De opgestane Christus verschijnt in een licht. Wat is dat voor een licht geweest? Zonlicht? Het was zo rond 12 uur. Zon stond hoog aan de hemel. Nee, geen zonlicht. Bliksem? Indrukwekkend genoeg, maar geen bliksem. Het is een licht geweest, Handelingen 26 zegt het, boven het licht en boven de glans van de zon. Dus het is een majesteitelijk licht geweest. Als wij op een heldere zomerdag proberen te kijken in de zon, dan weten we dat is buitengewoon slecht voor de ogen. Dat moeten we niet doen, dat kunnen we ook niet. Dan knijpen we onze ogen toe. Maar het licht dat Saulus heeft gezien is nog veel majesteitelijker geweest, veel heerlijker. Bovennatuurlijk licht. Hoe staat het er in de tekst, vers 3? Een licht van de hemel. En dat maakt nog wat meer duidelijk wat voor licht dit was. Dit is de lichtglans van Gods heerlijkheid. Als God verschijnt, Ook in het Oude Testament, dan verschijnt hij zo heel vaak onder de tekenen van zijn majesteit. En een van die tekenen is bijvoorbeeld een aardbeving. We hebben daar met Pasen even bij stilgestaan. Maar een ander teken is de lichtglans die er van hem afstraalt. Het licht van zijn heerlijkheid, van zijn majesteit, van zijn heiligheid. En als dat licht gaat schijnen naar mensen toe, en een mens komt te staan in dat licht van Gods heiligheid en van Gods majesteit, ja, dan beseft een mens als nooit tevoren zijn eigen kleinheid, zijn eigen onheiligheid, zijn eigen zondigheid. Zolang een mens in het duister voortwandelt, lijkt het met de schuld en met de zonde wel mee te vallen. Ik heb u, geloof ik, dat voorbeeld wel eens genoemd van een plafond met allerlei oneffenheden en allerlei dingen die niet goed zijn. En wanneer het zo wat schemerig is en er branden zo te midden van een donkere avond wat kaarsen in een kamer, nou, dan zou je zeggen, dat is een prachtig plafond. Maar als daar nu een felle schijnwerper op gericht wordt, dan zie je iedere oneffenheid. Daar niet goed en daar niet goed. Als God met het licht van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid verschijnt, komt een mens te staan in het licht van die heiligheid. En dan wordt als nooit tevoren duidelijk hoe onheilig en onrein ik ben. Ja, en dan is het ook nog eens, en dat moeten we dan ook zeggen over dat licht, het licht waarin de opgestane Christus verschijnt. Het is licht van God. Maar het is hier heel bijzonder het licht van God de Zoon, die in die lichtglans verschijnt. Later zal Paulus schrijven in 1 Korinthe 9 vers 1, heb ik niet Christus Jezus de Heere gezien. Dus in dit majesteitelijke licht verschijnt Christus. En dan nog één ding over dat licht. Dat komt u ook tegen in vers 3. We hebben dus gehoord, het is een ontdekkend licht. Het is het licht van Gods majesteit. Het is het licht van de opgestane Christus. Maar het is ook een licht dat hem omscheen. Er staat niet bescheen. Dat gebeurt normaal gesproken. Dan schijnt een lamp of een schijnwerper naar ons toe. Maar omscheen. Dat is hetzelfde woord als wat er in Lucas 2 staat. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. De herders in de velden. En dat betekent het licht bescheen hem van alle kanten. De Saulus kwam van alle kanten van zijn leven in dat licht te staan. Moet een mens bekeerd worden zoals Saulus van Tarse bekeerd werd? Dat is een belangrijke vraag, gemeente. Nou, niet in die zin dat de Heere vandaag nog met een zichtbaar licht verschijnt. Al zou de Heere dat kunnen. We mogen de Heere in zijn soevereiniteit nooit binden. Maar dat is toch niet de gewone weg. Dat leest u zo als het over het zichtbare licht gaat. Dat licht waarvan geldt dat Saulus er lichamelijk ook echt blind door geworden is voor enkele dagen. Dat geldt zo niet. Maar geestelijk gesproken is dan niet datgene wat hier gebeurt kenmerkend voor iedere Bijbelse bekering. Dat een mens Gods heerlijkheid en Gods majesteit te zien krijgt. En dat hij oog in oog komt te staan met Gods majesteit. Nee, niet letterlijk. Niet in een visioen. Maar door woord en geest. Als het woord gepreekt wordt en het gaat in uw oren in. Als u dat woord leest en dat woord gaat kracht doen. Dan treedt de levende Heere als het ware vanuit dat woord in zijn majesteit, in zijn heiligheid een mensenleven binnen. En dan gaat een jongen, een meisje, een man of een vrouw vandaag, ook vandaag, iets zien van wie God is in zijn majesteit en in zijn heiligheid. Daar ga je dan een diep besef van krijgen. En dat vervult je met grote eerbied. En ook met een heilige vrees. En in het licht van wie God is, ga je ook je eigen onheiligheid en je eigen zonde waarnemen. Dat is toch kenmerkend voor het krachtige werk van de Heilige Geest. Ja, dominee, maar dat kan toch ook wel zonder. Wat wil u dan? Wat wilt u dan? Wilt u een bekering zonder besef van Gods heiligheid? Wilt u een bekering zonder besef van Gods majesteit? Zou dat niet een bekering zijn waarbij ik in tegenstelling tot Saulus in het zadel blijf zitten? En waarbij het aan echte eerbied voor Gods heilige majesteit en echte ontdekking van wie ik ben in de ogen van een heilig God ontbreekt. En wil u daar dan de eeuwigheid mee wagen? Val de opgestane levensvorst toch te voet. Want begrijpt u het goed, wij zijn niet in de kerk om het elkaar moeilijk te maken op een onbijbelse manier. Maar ik predik u vanmorgen Christus. En ik predik u ook een Christus die vandaag nog dezelfde is. En als hij komt in je leven, in zijn heiligheid en in zijn majesteit, door woord en geest, niet letterlijk voor uw ogen, maar door woord en geest zijn lichtglans gaat afstralen. Dan komt u op de knieën. Al ben je nog zo'n vijand. Al ben je misschien ook nog zo'n vijand van de echte Bijbelse bekering. Omdat je die bekering niet wil. Maar dan kom je op de knieën. En dan val je voor hem neer. Dominee, maar dat heeft Lydia toch nooit zo meegemaakt. Wie zegt dat? De Heere opende het hart van Lydia. Maar dacht u dat de bekering van Lydia een bekering was waarbij haar ogen gesloten bleven voor de majesteit en de heiligheid van God? Dat ze daar de rest van haar leven maar een loopje meegenomen heeft. Nee toch. De omstandigheden waren anders. Van Lydia leest u niet dat ze een zichtbaar licht zag. Maar geestelijk gesproken hebben we geen enkele reden om aan te nemen dat er wezenlijk andere dingen gebeurden. En als u die dingen nu mist, als die dingen je nu ontbreken, wat let u dan? Om die opgestane koning te vragen, Heere, geef u het ook aan mij. Want daar is Saulus van Tarse, daar is de latere Paulus toch vol van geworden. Daar schreef hij toch van in 1 Timotheus 1, als hij het zegt, dat hem de grootste van de zondaren genade, overvloedige genade bewezen is, opdat God zo een voorbeeld zou stellen van zijn grote langmoedigheid en van zijn grote barmhartigheid. De geschiedenis van Saulus wil u uiteindelijk niet laten eindigen in Saulus. Dan zou ik u vanmorgen de mens spreken. maar de geschiedenis van de bekering van Saulus wil u brengen bij de Christus, die aan Saulus verscheen. En als hij komt, brengt hij alles mee. Ja, en dan ook dat laatste, die stem waarmee hij verschijnt. Want als Saulus deze lichtglans ziet, dan lezen we: en ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is de stem van de levende Christus. Dat is die stem waarvan de Heer Jezus in een van de eerste hoofdstukken van het Johannesevangelie zegt: en de ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Die stem, die levenwekkende stem van Christus, die gaat spreken. En wat zegt die stem dan? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wat zijn dat voor woorden? Is daar ook iets van te leren voor ons vandaag? Nog een keer die vraag. Moeten wij als een Saulus van Tarse bekeerd worden? De Heere werkt toch heden ten dagen niet zo dat hij met een hoorbare stem spreekt vanuit de hemel? Dat laatste zal waar zijn, en nog een keer, wij kunnen de Heere in zijn soevereiniteit nooit binden. Maar daar moeten we maar niet op rekenen, dat de Heere met een hoorbare stem uit de hemel spreekt. Zo wordt het wel eens geschreven. In een hele hoop uit de Amerika vertaalde romans wordt het geloofsleven zo ook nog wel eens voorgesteld, dat iemand daar loopt en dan te pas en te onpas hoort hij een hoorbare stem van de Heere die hem allerlei woorden in het oor spreekt. Moeten we buitengewoon voorzichtig mee zijn, denk ik, gemeente. De Heer spreekt door zijn woord. En als hij krachtig spreekt, dan komt zijn geest daarin mee. Maar dan zijn het toch nog wel vergelijkbare woorden. Nog een keer, wat zijn dat voor woorden? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Ik heb u een aantal weken of maanden geleden wel eens gezegd, dat zijn Bijbelwoorden. Dit zijn Bijbelwoorden geweest. Dit zijn woorden geweest die Saulus van Tarse ogenblikkelijk herinnerden aan 1 Samuel 24 en 1 Samuel 26. Waar u de geschiedenis leest van David die door Saul vervolgd werd. En op verschillende plaatsen heeft David Saul toen gevraagd, niet letterlijk in deze woorden, maar zakelijk wel: wat vervolgt gij mij? En toen Saulus van Tarse die geschiedenissen las, want hij was heel erg bestudeerd in de Bijbel, hij kreeg onderwijs van Gamaliel, maar toen heeft hij altijd gedacht, dat gaat over David en dat gaat over Saul, lang geleden, ergens 1000 voor Christus. Totdat Christus met kracht zijn woord gaat spreken in het leven van Saul. En dan ontdekt Saul, die Saul ben ik. Is dat niet wat de Heere doet, gemeente? Als hij met kracht gaat spreken, wij gebruiken die uitdrukking nog wel eens. Maar u moet niet denken aan, en natuurlijk denkt u daar ook niet aan, aan dat een dominee dan heel begeisterd gaat spreken vanaf de preekstoel. Dat doet hij misschien ook wel eens, maar dat is de kracht van Gods geest niet. Kracht van Gods geest in de bekering is als het woord jou gaat aanwijzen. Als het u gaat aanwijzen, heel persoonlijk. Saul, Saul. En dat is ook wat, we nog meer van die woorden kunnen zeggen. Het zijn Bijbelwoorden, maar het zijn ook persoonlijke woorden. Saulus van Tarsus wordt hier bij zijn naam genoemd. En als de Heere zijn woord krachtig maakt en hij een zondaar te sterk wordt, dan word je bij je naam genoemd. Niet letterlijk. Nog een keer, dan komt je naam niet letterlijk vanaf de preekstoel. Maar dan is het alsof God je aanwijst. En alsof de Heere dat woord in je hart spreekt. En dan verdwijnt dominee Ruijs of wie er dan ook op de kansel staat echt naar de achtergrond. En dan blijven er in de kerk maar twee over. En dat is God en je ziel. En dan ga je zo anders de kerk uit dan al die keren daarvoor. Want de Heere heeft krachtig tot je gesproken. Saul, Saul, Bijbelwoorden, persoonlijke woorden. Maar ook ontdekkende woorden. Want de Heere Jezus zegt hier niet. En dat bedoel ik niet om aanstoot te geven, maar de Heer Jezus zegt hier niet, Saul, Saul, ik ben Jezus die u zalig maakt. Maar de Heer Jezus zegt, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Opgestane Christus wijst een zonde aan in het leven van Saul. Een zonde. Hij had er veel meer. In Filippenzen 3 schrijft hij dat hij alles schade en drek heeft leren achten om de uitnemendheid van Christus. Maar hier aan het begin wijst de opgestane Christus één zonde aan. Een grove zonde ook. Een zonde aan de buitenkant van zijn leven. Is dat niet hoe de Heere dikwijls werkt? Als hij komt en hij gaat spreken als de opgestane koning in het leven komt, dat hij één zonde in je leven gaat aanwijzen. En dat die zonde schuld wordt. Is er dan alles gezegd over je leven? Wel nee. Maar de Heere begint zo vaak. In Handelingen ziet u dat wel vaker. Handelingen 2. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dat was de zonde van de mensen daar in Handelingen 2. Wat vervolgt gij mij? Dat is de zonde van Saulus. Ontdekkende woorden. Rechterlijke woorden, dat ook. Want de opgestane Christus roept Saulus van Tarsus hier voor zijn gericht. Hij roept hem ter verantwoording. Wat? Dat betekent, zo mag u het ook vertalen vanuit het Grieks, waarom? Waarom vervolgt gij mij? En dan stelt Christus de zonde van Saulus meteen in zijn allergruwelijkste karakter voor hem. Want Saulus dacht dat hij wat mensen aan het vervolgen was. Maar hij vervolgt ten diepste de koning van de kerk, Christus. Die zo verbonden is met zijn kerk dat hij het zegt, wat vervolgt gij mij? En die zo de schuld op het hart van Saulus wil gaan binden. Wel, dat is de stem die Saulus hoort met kracht. Als die stem in uw leven gehoord wordt, dan kan u niet meer terug. Dat zal u misschien nog wel eens proberen, maar dan kunt u niet meer terug. Dan zult u op de knieën vallen. Zo hebben we een begin gemaakt, gemeente, deze morgen met het overdenken van die wonderlijke verschijning van Christus aan Saulus van Tarsus. Ik zei het u al, en dat is het laatste wat ik nog wil zeggen deze morgen. Later blikt hij er in grote verwondering op terug. en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En schrijft hij het in 1 Timotheus 1, dat hem, de grootste van de zondaren, barmhartigheid geschied is. En zegt hij er dan bij, dat de Heere daarin een voorbeeld heeft gesteld, een voorbeeld waardoor hij al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Op die barmhartigheid, op die genade, op die alles overwinnende macht van Christus wil de apostel ons wijzen. En wijs ik u vanmorgen aan het slot van de prediking ook nog één keer. Wij eindigen niet in Saulus van Tarse, maar we eindigen in die Christus die vandaag alle macht heeft, die u of jou, als je zo onbereikbaar bent, misschien ten diepste wel zo onwillig bent, zo onwaardig bent, te sterk kan worden. Voor hem is niets te wonderlijk. Voor hem is niets onmogelijk. Als hij krachtig werkt in je leven, in uw leven, dan komt u op de knieën. En dan zult u het wonder ervaren wat Saulus van Tarse ervaren mocht. Dat hij u te sterk werd. En dat hij u overwon. En kind van God onder ons, dan is de geschiedenis van de bekering van Saulus ook stof tot veel verootmoediging. Want waar was u en wie was u toen God u vond? U kwam boven Saulus van Tarse niet uit. U zult het hem, als u op uw plaats bent, niet gewonnen geven voor Gods aangezicht, dat hij de grootste der zondaren was. U zult het zeggen, mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. En als het voor mij kan, dan kan het ook voor een ander. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Wil u de hemelse naprediker zijn. Doe genadig verzoening over onze zonden. Maar zegen het uwe. Bewaar ons over de wegen. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het 16e vers, is onze slotzang. 68, vers 16. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.